Radio 1. Weet ik veel. Met Kobe Ilse.
Bijzonder goedemiddag. Welkom bij Weet ik veel. Onze wekelijkse afspraak na nieuwe feiten. En deze week gaat het over goud. Bij mij in de studio, financieel econoom van KBC, Tom Simons. Tom, goedemiddag.
Goedemiddag, Kobe.
Hoeveel is 1 kilogram goud of 1 ounce goud? Wat is de...
In troy ounce is het hoe dat het gemeten wordt.
Hoezo?
Een troy ounce.
Troy ounce.
Ja, dat is, klinkt moeilijk, maar het is ongeveer $1,940 waard.
En hoeveel is een troy ounce?
Ja, dat is een goede vraag. Ik zou het niet kunnen zeggen, maar het is een vaste eenheid. Net zoals dat je 1 kilo zou hebben.
Okay,
en dat wordt natuurlijk... Dat is heel vaak in de metaalwereld, ook voor zilver bijvoorbeeld.
Ah, ja, ja. Je kan dat gewoon checken op je app, zo de goudprijs.
Geen enkel probleem.
Alright. Het gaat dus over goud, niet alleen over de economische waarde, want zo dadelijk bellen we ook nog met een geoloog van de KU Leuven om ons uit te leggen wat goud precies is. U hoort het, een goed gevulde weet ik veel. Fijn dat u luistert en zeer welkom. Morricone. In Weet ik veel over goud, terecht applaus. Want dit nummer heet The Ecstasy of Gold. En daar gaat het dus vandaag over in Weet ik veel. Maar vooraleer we verder praten met financieel econoom van KBC, Tom Simons, over de economische waarde van goud. We bellen even met Manuel Sint-Aubin, geoloog aan de KU Leuven. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Kan u mij uitleggen wat goud, de materie, precies is?
Ja, goud is eigenlijk een chemisch element. Hè. In de tabel van Mendeleev staat het op F-atoom nummer 79. Mm-hmm. En zit daar tussen platinum en kwik. En het is dus eigenlijk een vrij inert... het is een edelmetaal en komt dan ook eigenlijk vaak voor als gedegen metaal, dus als goud.
Ah ja, oké.
Als zuiver goud. Ja, het kan ook als in mineralen ingebouwd worden, maar het komt eigenlijk voor als zuiver goud.
En klopt het dat het een van de zwaarste elementen is?
Ja, het zit al met 79, dan zit het al aan de zwaardere elementen. Hè. Dus met die natuurlijk voorkomen. Hè. Dus dan verder gaat dat nog naar plutonium enzovoort. Maar het is een van de zwaardere elementen.
En hoe ontstaat dat? Ik lees ergens dat het uit de ruimte komt. Klopt dat?
Ja, natuurlijk. Alles komt uit de ruimte. Ja. Nee, dus ja...
Maar
dus
dat het ooit op deze planeet is geland en dat we daarom goud hebben.
Ja, nee. Alle chemische elementen van de tabel van Mendeleev zijn ooit ergens gevormd in een ster. Hè. Dus bij stervende sterren en exploderende sterren in een supernova, zeker die zware elementen, die worden daar... gemaakt en dan eigenlijk de ruimte ingestuurd. Hè. Dus Goud is aanwezig in het ruimtestof, overal in het heelal. En ja, wanneer dat er zich dan een ster ontwikkelt en daar planeten rond zich gaan vormen, ja, dan wordt dat goud ook mee geïncorporeerd, ingebouwd als element in die planeten, zoals in de aarde uiteindelijk.
Maar die gouden ring rond getrouwde mensen, hun ringvinger, is niet rechtstreeks afkomstig uit een exploderende ster?
Ja, ooit wel, hè.
Toch
lang
wel.
Geleden
ah, ja.
Is dat. Ja, en dus die goudteeltjes, die goudatomen, die zijn mee opgenomen in toen dat de aarde gevormd is. In de aardkorst, in de aardmantel uiteindelijk. En dat is overal aanwezig eigenlijk. In heel diffuus is dat aanwezig in de aardkorst.
En wordt er op dit moment onder onze voeten goud gecreëerd? Door ja. Druk en door gesteenten die smelten en toestanden?
Nee, goud gecreëerd niet. Hè? Dus dat goud, die elementen zijn overal aanwezig, maar is heel diffuus aanwezig. Hè? Dus eigenlijk, wanneer dat we gemiddeld kijken naar de aardkorst, dan is de concentratie ongeveer 1 tot 4 deeltjes per miljoen deeltjes. Dus dat is... per miljard deeltjes. Dus dat is... heel weinig, heel diffuus aanwezig. En alvorens dat je dat kunt uitbaten, hè, en dus een gouderts hebt, moet je dat zeker met 100 tot 1000 keren in concentratie doen toenemen. En dat zijn allerlei geologische processen in de diepe ondergrond die daarvoor zorgen dat je dat concentratieproces krijgt om dan uiteindelijk een gouderts te hebben dat wanneer dat dan aan de aardoppervlak komt, kan uitgebaat worden. En die geologische processen die zijn eigenlijk onder onze voeten nog altijd actief. Dus nu worden er goudertsen gevormd die misschien binnen een paar miljoen jaar kunnen worden uitgebaat.
En die we dan kunnen zo zeven uit een rivier.
En dat is dan nog een verdere stap. Hè. Uiteindelijk wanneer dat... goudaders aan de oppervlakte komen en die gaan verweren en eroderen. En door, dat goud wordt meegenomen door rivieren en omwille dat het heel zwaar is, gaat dat zich dan concentreren in wat dat men plassers noemt uiteindelijk. Dus eigenlijk goudafzetting in rivieren. En dan zie je het typische beeld van de goudzoekers met hun pannen.
Ja. Nog een laatste vraagje, beste Manuel Saint-Aubin. Hoe zeldzaam is goud?
Ja, het is overal aanwezig. Hè? Het is
helemaal niet zo zeldzaam, zeg je?
Of? Ja, nee, het is eigenlijk wanneer je het effectief gaat berekenen hoeveel goud dat er in de aardkorst zit, dan zijn dat gigantische hoeveelheden. Maar het is net door het feit dat het heel dispers aanwezig is.
Juist.
En eigenlijk weinig ontginbaar en dat het echt die heel specifieke processen zijn die ervoor zorgen dat je concentraties krijgt, dat het eigenlijk relatief uitzonderlijk is. Dus dat het ontginbaar is.
Ja, en zo klompen, of hoe noemen ze dat? Zo die deeltjes?
Ja, dat zijn klompjes, ja.
Ja, van kilo's of van honderden kilo's, dat gaat eigenlijk nooit voor. Je vindt dat altijd in van die kleine schilfers.
Ja, een kleine klompjes uiteindelijk, hè. Dus vaak is dat in kwartsaders en dergelijke, dat goud ook aanwezig is en kan ontgonnen worden.
Interessant. Mag ik u danken voor dit korte intermezzo?
Graag gedaan.
Nog een goudweekend zou ik u toewensen.
Ja, u ook.
Dag. Hè.
Weet ik veel. Radio 1.
I love gold.
I love gold uit de film Austin Powers Gold Member. We praten voort met Tom Simons, financiële econoom van KBC. Wist jij dit al? Want jij bent met goud bezig als economisch ding. Maar wist jij ook over het gesteente, over de chemische samenstelling? Ben je daar dan ook mee bezig?
Nee, daar zijn wij veel minder mee bezig. Ja, dus het feit dat we een kleine ster aan onze ringvinger hebben hangen, vind ik wel inspirerend.
Dat is fantastisch, hè?
Ja, absoluut.
Het komt uit de ruimte. Maar ja, alles komt uit de ruimte.
Ja, natuurlijk. En als je dan terugkijkt hoe lang de mensheid daar toch al door geïnspireerd en bewonderd is, door dat blinkende klompje goud, dat we daarnet hoorden. Dat is dat interessant om te zien hoe dat vroeger was, vandaag en in de toekomst ook nog zal blijven. Dat is iets dat eeuwig is wat dat betreft.
Ja, je bent econoom, maar ben je ook een beetje historicus? Wanneer zijn ze bezig? Vanaf wanneer was dat goud een economisch ding?
Historicus ben ik niet, maar om die vraag toch te beantwoorden, want natuurlijk is dat belangrijk om dat te kunnen inschatten, moet je eigenlijk al teruggaan tot 5.000-6.000 voor Christus. Zo ver al. En dat had veel te maken met cultus en verering en afgoding. En ja, zoals dat we er straks hoorden, dat blinkt. En dat lag vroeger wel iets meer in de rivieren dan dat vandaag nog is.
Ja.
En dat spreekt tot de verbeelding. En daaruit vloeit natuurlijk dat goud in eerste instantie in juwelen werd gebruikt.
Ja, tuurlijk.
Juwelen, beeldjes, voorafgoding. Mm-hmm. En dan heel vaak zie je bij de Inca's of waar dan ook in Egypte, Mesopotamië, dat was de verpersoonlijking van de zon op aarde.
Dus maar het heeft altijd wel die rijkdom als imago gehad. Hè?
Sowieso, hè, want uit goud vloeide macht. Dus wie goud had macht. En ook dat was wat ik zeg, dat is vandaag eigenlijk niet helemaal anders. Alleen in een andere vorm. Hè. Vandaag zijn dan de goudkoningen de centrale banken, als het ware. Maar vroeger waren dat dan effectief de koningen, de farao's of wat dan ook. En dan moet je al teruggaan tot 6000 voor Christus.
Mm-hmm.
En eigenlijk goud, om dan als middel, om dat te ruilen, om in zekere zin daar waarden aan toe te kennen, er iets mee te doen, dat is ook al ver van voor Christus, zelfs tot 2000, tot 600 voor Christus, dat gebruikt werd.
Niet zozeer als munt dan, maar puur, ook als, dan werd er een waarde aan gegeven.
Ja, ook als munt. En misschien is dat wel heel tof om dat even te duiden, Kobe. Waarom goud? Zilver ook, hè, maar mm-hmm. goud was zo net iets meer bling-bling. Dan beantwoordt dan alle criteria dat een waarde vast medium heeft. Hè. Dus
stel, dat is interessant.
Ja. Je moet het moet duurzaam zijn. Hè. Goud vergaat niet, we hebben dat er straks gehoord, het komt van de sterren, het is er. Het mag ook niet weggaan door natuuromstandigheden. Hè. Dus
het kan wel smelten, maar het kan niet verdampen. Het is er.
Het is duurzaam. Je kan dat dragen, natuurlijk niet in een klomp van 200 kilo, maar kleine klompjes kan je makkelijk dragen. Ja. Je kan het ook opdelen en vooral, je kan dat overal inwisselen. Iedereen heeft wel ergens iets van, wauw, dat stukje goud wil ik wel. En dat zijn vier belangrijke kenmerken dat doorheen de tijd altijd centraal hebben gestaan. Je kan maar iets ruilen als dat inwisselbaar is, opdeelbaar, niet vergankelijk. En pas op, wij hebben ook brons gebruikt, of goud, of zilver, zakken zout, schelpen. Je kan het zo gek niet bedenken.
Zout?
Ja, ja, absoluut. In het Romeinse Rijk was dat ook een betaalmiddel. Maar dan zie je dat niet blijft duren. Hè, omdat dat vroeg of laat, zeker zout, ja, dat moet je mee oppassen. Hè. Je moet dat niet in de regen leggen, bijvoorbeeld. Het zout wordt dan geen goud, om het zo te zeggen. Maar ja, goud is wel. Metalen, zware metalen, die duidelijk mm-hmm. wel. En dan ga je dus terug tot 6000 voor Christus, 3000 voor Christus, om eigenlijk, ja, pas in de Chinese Ming-dynastie, die we ook kennen van porselein bijvoorbeeld, om dan echt te zien dat het wel begon gebruikt te worden als munten, of daarvoor ook al. Maar ja, dan zie je pas dat wat meer op gang komt en dat vervangt dan gradueel de schelpen en alle andere betaalmiddelen.
Ik lees de eerste munt, 600 voor Christus, een goudstuk met een leeuw in het Rijk Lydia, de Lydiaanse leeuw.
De Lydiaanse leeuw, ja, ja, absoluut. Dat is een van die eerste eikpunten van waar we gezegd hebben, kijk, tja, dat is precies toch een manier waardoor een maatschappij heeft gezegd, kijk, dit vertegenwoordigt een waarde en je kan daar iets mee doen. Dat wil niet zeggen dat daar toen miljoenen van die munten waren. En dat is ook geen maatschappij waarin alleen maar met goud en munten betaald werd. Maar het was wel zo'n eikpunt. Wie dat had, had welvaart, macht, rijkdom.
Wie parels, goud en edelstenen heeft, die heet Jo Leemans.
Parels, goud en edelstenen, of die brengen geen geluk. Nee, mijn hart wil slechts dat ene.
Hart wil jou terug. Het geluk was kort van duur met jou, al gaf je me als bewijs van trouw de mooiste diamantenring. Ik dacht toen jij van mij wegging.
Parels, goud en edelstenen, och die brengen geen geluk. Nee, mijn hart wil slechts dat ene.
Mijn hart wil jou terug.
Doe-a.
Jij stuurde mij uit Singapore een duur en glanzend parelsnoer. Maar toch had ik toen het gevoel, de brief erbij was nogal koel.
Parels, goud en edelstenen, ach die brengen geen geluk. Nee, mijn hart wil slechts dat ene.
Mijn hart wil jou terug. En later kreeg ik toen uit Wenen een mooi etui met edelstenen. Je gaf het antwoord dat ik zocht, ik had mijn hart wel duur verkocht.
parels, goud en edelstenen, och die brengen geen geluk. Nee, mijn hart wil slechts dat ene, mijn hart wil jou terug. In Brussel, Singapore en Wenen heb jij wel eens aan mij gedacht. Maar parels, goud en edelstenen, die hebben jou niet teruggebracht. Parels, goud en edelstenen, och die brengen geen geluk. Nee, mijn hart wil slechts dat ene, mijn hart wil jou terug.
Ja zeg, Jo Leemans, parels, goud en edelstenen, in weet ik veel over... Juist goud.
Met de Burgkaart gaat hij als eerste wel goud halen. Hij hangt op top. Burgkaart. En nog Fred. Ja, hij gaat het doen. Met de Burgkaart. Ongelooflijk. Hij had goud. Al goud. Jo, 500 jaar bij onze top. Oeh, wat spannend.
We konden veel Olympische momenten kiezen waarin een Belg goud wint. Want goud is de kleur of het bestanddeel van de medaille voor de eerste plaats. En daar gaat het vandaag over, hè? Over dat goud, dat metaal, dat edelmetaal. We hebben al gehoord dat het eigenlijk uit de ruimte komt. Maar ja, bon, alles komt uit de ruimte, blijkbaar. We hebben ook al gehoord dat het sinds duizenden jaren voor Christus als een soort waardemiddel werd aanschouwd. En dat hebben we geleerd van Tom Simonis. Wat zeg ik? Simons, van financieel econoom van de KBC. En ja, laten we eens verder gaan over dat goud. Want die waarde... Ja, dat is een dynamische lijn. Nee, dat gaat op en af.
Een mooie curve, ja.
Een mooie curve. Maar komt er elk jaar ook nog bij goud?
Ja, sowieso. Ja. We zitten ongeveer rond de 3000 ton goud komt erbij per jaar.
En elk jaar?
Elk jaar, ja. En de grootste producenten zijn onder meer China. Canada zit daar ook nog tussen. Rusland is een redelijk grote producent van goud.
Maar wat noem je producent? Dat is... Het vinden van goud.
Ja, het vinden van goud. Dus dat wil zeggen dat je echt bedrijven hebt die actief zoeken naar goud. Dat zijn de goudmijnbedrijven die ook vaak op de beurs genoteerd staan.
Ja, ja.
En hun zaak bestaat erin om zoveel mogelijk goud te vinden. En hoe meer zij vinden, hoe rijker zij worden als ze staan. Dat is waar beleggers op komen. Maar heel vaak in die landen, bijvoorbeeld in Rusland of in China, ja, wordt dat goud opgegraven. En dat gaat niet noodzakelijk naar de commerciële markt. Veel van dat goud gaat naar juwelen. Maar dat gaat bijvoorbeeld vaak naar de centrale banken. En
dan... Daarover gaan we straks hebben.
Ja.
Ik ben geen economist, verre van. Geen econoom, maar logisch verstand zegt dan, als er elk jaar 3000 ton bijkomt, bij die grote hoop, ja, als er bijkomt, dan verwatert de waarde. Dus elk jaar zou die goudprijs dan dalen. Of is dat een verkeerde redenering?
Niet verkeerd, maar waar je vooral moet naar kijken, is naar een evenwicht tussen vraag en aanbod. Er komt wel goud bij, maar er is ook altijd vraag naar. Dus dat is redelijk in evenwicht.
Ah, ja.
En ik zeg het van, die pak 3000 ton per jaar, gaat er 2000 ton naar juwelen. En of dat die aan onze ring hangen of in de kast liggen, dat is niet dat die op tweedehands.be of zo verkocht worden.
Mm-hmm.
Dus je hebt daar een vraag. En de andere vraag komt van centrale banken. Die, we gaan dat straks over hebben, die dat gebruiken een beetje als bunker of als bewapening. En die wil zeggen dat wat je opgraaft, dat mooi netjes een vraag invult. Er is dus niet zo dat er te veel of te weinig vraag is. En dat wil zeggen dat de prijs stabiel kan blijven door in de tijd.
Je zegt 3000 ton per jaar komt erbij ongeveer. Hoeveel is er dan al gedolven ooit?
Er gaan schattingen dat we ongeveer ooit 180.000 ton goud hebben opgegraven.
180.000 ton?
Ja, dat klinkt gigantisch, Kopen, maar we gaan dat even visualiseren.
Ja.
Dus dan moet je je voorstellen, een kubus goud, we leggen al het goud bij elkaar... En die kubus is ongeveer 20 meter aan de zijkant. Dus je hebt ribben van 20 meter. Dat is alles. En elk jaar komt daar ongeveer 11 centimeter bij. Dat is al het goud dat er bestaat in de wereld.
20 op 20 op 20 op 20. Een
klopt.
Kubus.
Ja.
Dat is alle goud dat er bestaat.
Ja, klopt.
Ja, dan wordt het wel relatief natuurlijk.
Ja, ja, inderdaad. En dat visualiseert goed waarom je inderdaad terecht zegt van ja, als we altijd goud bijmaken, kan die prijs dan niet ineenstorten. Er is niet zoveel goud en er is dan nog eens vraag, dus het is allemaal netjes in evenwicht. Een beetje zoals het goudelement dat we er straks hoorden van...
Ja, want goud is zwaar, hebben we ook al geleerd. Het is een zeer zwaar metaal. Dus 175.000 ton, dat klinkt een onwaarschijnlijke hoeveelheid, maar qua volume valt dat mee, omdat het zo zwaar is.
Maak er een zwembad van.
Stel je voor, dat is iets voor Dagobert Duck.
Ja, absoluut.
Herinner je die nog? Die wou zwemmen in het goud, hè?
Ja, absoluut.
Goed, Tom, economie. die goudvoorraden. Want landen, zeg je, het goud dat gedolven wordt, gaat voor een groot stuk naar centrale banken. Maar wat wil dat eigenlijk precies zeggen?
Wel, we kunnen daar eigenlijk terug voor gaan naar die Lydiaanse leeuw of Mesopotamie. Dat wil zeggen dat een bank, de centrale bank van een land, die heeft eigenlijk als doel om de economie, laten we zeggen, te controleren. Zodanig dat ze niet te veel groeit, niet te weinig, dat allemaal netjes zo mooi in het gemiddelde zit.
Mm-hmm.
En met dat goud hebben ze een soort schatkist die ze zouden kunnen gebruiken voor geval er periodes zijn van paniek. En dat wil zeggen dat je dat goud, dat ligt daar, dat heeft altijd een waarde. Dat is dan het voordeel, hè. Dat vergaat niet, dat verdampt niet, of alles kan verdampen, daar niet van. Dus ze kunnen dat gebruiken als bunker. Stel u voor dat een centrale bank geen goud heeft. Dat is misschien makkelijk. En er is een probleem, uw economie gaat heel slecht. Stel, er is een pandemie of zo. En je moet,
in een raar universum een pandemie.
Bijvoorbeeld, ja. En je moet je economie, je munt, een beetje ondersteunen. Dat wil zeggen dat je geld moet drukken of je moet proberen toch te zorgen dat je economie verdedigd wordt, dat je dat kan aanzwengelen. Ja, als je dan goud hebt liggen, kan je altijd zeggen, kijk, dat goud dat hier in mijn kluizen ligt, ik kan dat gebruiken om bijvoorbeeld leningen aan te gaan in het buitenland, zodanig dat ik meer geld heb om te investeren in mijn economie. Als je geen goud hebt, ja, dan kan je tegenpartij zeggen, ja, wat heb je eigenlijk te bieden als zekerheid? En dat is die functie dat goud zekerheid biedt. Het ligt in een kluis en dan kan een centrale bank zeggen, oké, ik heb 100 ton of 1000 ton liggen. Ik ben dus een veilige terugbetaler, een veilige tegenpartij. En dat schept vertrouwen. En vertrouwen is de basis van de economie.
Een paar weken geleden zat Geert Noels hier. Ja. Dan hebben we het over inflatie gehad. En dan over hyperinflatie, dat munten in Afrikaanse landen opeens, ja, dat een brood opeens een miljoen of miljoenen kostte. Kan je die link maken tussen inflatie en goud? Goud zorgt ervoor dat je munt niet onmiddellijk volledig kan verwateren. Is dat een logische redenering?
Bekijk het via deze manier. We nemen jouw brood. Stel dat kost vandaag $100 en morgen $110.
Ja.
Dus dat briefje van $100, daar kan ik morgen geen eens een brood meer mee kopen. Dus die $100 die ontwaart, dat is wat inflatie doet. Ik kan minder kopen met datzelfde briefje. Maar goud heeft niet dat probleem. Want goud, bijvoorbeeld 1 kilo goud, is dan, laten we zeggen, gelijk aan dat brood vandaag. En morgen gaat dat nog gelijk zijn aan dat. Je kan daar nog altijd met die kilo 1 brood kopen. Omdat dat goud in inflatietijden wordt meer waard. Dus goud behoudt zijn waarde terwijl de munt verliest. En dat is de reden, Kobe, als je terug gaat kijken naar de oprichting van de dollar in 1913... is eigenlijk de dollar 97% van zijn waarde kwijtgespeeld. En het goud is eigenlijk nog evenveel waard in dollartermen. En dat is waarom we zeggen in inflatie dat goud zijn waarde behoudt. En dus, als het even moeilijk wordt, ja, dan wordt er nog altijd teruggegrepen naar welke goudvoorraad heb ik. Daar wil ik tenminste zeker van zijn. En dat is waarom centrale banken graag soms nog altijd goud in hun kluizen hebben. België iets minder, Rusland iets meer vandaag.
Hoeveel goud heeft België?
Ongeveer 220 ton.
220 ton goud? Ja. Ligt dat hier ergens?
Ik weet niet waar het zegt.
Parlement?
Nee, dat zeker niet. Ze zouden dat daar misschien wel graag hebben, maar dat is niet. Dat gaat waarschijnlijk in Londen liggen. Ze moeten daar niet altijd even transparant over communiceren. Maar Londen heeft bijvoorbeeld grote goudkluizen. En het kan zijn dat er ook een stukje in Amerika ligt. Daar heb je het bekende Fort Knox.
Ja, daar wil ik straks
grote goudkluizen. Ja.
Maar je zegt, die 227 ton, dat is niet veel.
Nee, dat is niet veel. We zijn ook een klein land en we hebben het ook niet nodig. We zitten mooi in Europa ingebed, in die warme baarmoeder van het grote geheel, zullen we zeggen. Huh? Maar als je kijkt naar Amerika, die zitten op 8000 ton. Ik ga nog een paar cijfers noemen. Duitsland, Italië, Frankrijk, de oude economieën, die is, ja, ook nog van vroeger hun goud hebben overgehouden, die zitten allemaal rond 3000 en 2500 ton goud. En dan praat je direct over waarderingen tot 300, 400 miljard dollar.
Ja, ik doe rap de rekensom. 8000 ton, zeg je, Amerika, ja, dat is rond de 500 miljard dollar.
Klopt, ja.
Maar, nee, dat is voor straks. Ik heb nog een interessante, ik had straks vragen. We gaan eerst luisteren naar een nummer uit 1933. Lee Reisman en Fred Astaire. You're in the Money, film uit 1933. En het nummer heet, we hebben het een beetje aangepast aan weet ik veel natuurlijk, The Gold Diggers Song. Leo Mendes en Fred Astaire. Zeer goedemiddag. Fijn dat je luistert naar weet ik veel.
We've got a lot of what it takes to get along. We're in the money, the skies are sunny. Old man depression, you are through, you've done us wrong. We never see a headline about a breadline today. And when we see the landlord, we can look that guy right in the eye. We're in the money, come on my honey. Let's spend it, send it, lend it, rolling along.
Muziek uit 1933, Leo Reisman en Fred Astaire, The Gold Digger Song. En weet ik veel over goud.
Je kan goud opeten. Het is zelfs een voedingssupplement.
Weet ik veel.
Het heeft zelfs een E-nummer. Zo die eetjes die je ziet staan, ik denk dat ergens in de buurt van E160 is of zo, dat goud is. Dus het is een voedingssupplement, maar het wordt natuurlijk bijna uitsluitend gebruikt om heel luxueus en prestigieus over te komen. Ja, en ze doen er van alles mee. Dus het wordt in vlokjes of in poeder of zelfs als bladgoud wordt het gebruikt in de voeding. Je kan daar een fles rosé champagne kopen, die gemengd is met goud. En die kost €2.300 voor een 3-liter fles.
Dankjewel, lieve Scheire, chef Scheire. Want blijkbaar kan je dus goud ook opeten. Maar daar gaan we het vandaag minder over hebben. Het gaat vooral over die economische waarde. Daarom bij mij in de studio Tom Simons, financieel econoom van KBC. Ja, Tom, al veel geleerd. En het ging daarnet over, Amerika heeft een goudvoorraad van zo'n 8000 ton... Komt ongeveer overeen met $500 miljard, zei je, omdat dat dan een zekerheid is als land dat je munt toch iets waard is. Maar dan vraag ik mij wel af, want die goudprijs evolueert ook. Die is al gekelderd in het verleden, die is al gigantisch gestegen. Ja, als land, op een bepaald moment heb je dan veel, zogezegd, goudvoorraad, maar dat kan ook verminderen in waarde.
Dat is juist, en dat is waarom dat goud zo particulier is, omdat het vooral wordt uitgedrukt in het aantal kilo's, eerder dan in de dollar tegenwaarde. Wij berekenen die dollar tegenwaarde, maar de kilo's zijn minstens even belangrijk. Natuurlijk, als je ze nodig hebt, op dit moment bijvoorbeeld, Rusland zou het kunnen gebruiken om geld te zoeken, om zijn activiteiten te financieren, maar anders ligt dat daar gewoon. En dan zijn de kilo's belangrijker om te zeggen van oké, ik heb zoveel kilo, ik ben de grootste. En dat is bijvoorbeeld de verklaring waarom, als we een stuk of 40 jaar teruggaan, iets langer zelfs al, 1944 juist, toen een akkoord, en dat noemde Bretton Woods, en dat was een heel omvangrijk akkoord, en dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat de goudprijs en de dollarprijs aan elkaar gekoppeld werden, en dan was het gewoon belangrijk, wie had het meeste goud? En Amerika had het meeste goud. En dat is eigenlijk de verklaring waarom de dollar vandaag de wereldmunt is. Dat is lang niet altijd geweest. Hè. We hebben de Portugese escudo gehad, die dat de wereldmunt, het Britse pond. Maar nu is dat de dollar, omdat op een moment dat we hebben geprobeerd de economie vast te pinnen op het aantal goud dat er was, dat er gewoon het minste lag in de Verenigde Staten. En dus is de dollar de wereldmunt geworden.
En dat was na de Wereldoorlogen?
Dat was 1944, als ik me niet vergis. Ja, klopt. Was bij de akkoorden van Bretton Woods.
Om de economie een soort houvast te geven, want anders, ja, waar ging het naartoe? Hebben ze dat goud genomen?
Ja, klopt. Vorige eeuw was gigantisch turbulent voor alles, voor munten, voor maatschappijen, voor goud. En je komt dan uit die crisis, de crash van Wall Street, je hebt de grote depressie na de Wereldoorlog 1. En men wou toch wel eventjes een beetje orde op zaken stellen, want er was geen vertrouwen meer in de munten. En dan heeft men dat gesteld. Dus we zeggen, kijk, er kan maar zoveel geld zijn als dat er goud is. En de dollar werd vastgepind op $35 per goud. Sorry, de goudprijs werd vastgezet op $35 per troy ounce, zoals we er straks gezegd.
En we hebben trouwens een luisteraar die heeft gestuurd. 1 troy ounce is 31,103,4768 gram. Dank je wel om dat even te laten weten.
Absoluut. Voilà, en dat werd toen vastgesteld. En dat, op zich is dat een goed systeem. De goudstandaard noemen wij dat. Je kan maar zoveel groeien als dat er goud is. En dan weet je direct, de gold rush van vroeger, iedereen die daar met de pannen in de rivier stond. Ja, dan werd er veel goud gevonden. En omdat er veel goud gevonden werd, kon je ook meer groeien, want ja, je had een beperking.
Het kwam bij uw nationaal product, bij wijze van
voilà,
spreken.
En ja. Dus krijg je ook economische welvaart. En dus dat ging eigenlijk zeer goed. Dat is van 1870 ongeveer tot aan de Eerste Wereldoorlog waren zeer goede tijden.
Ja.
En dan
maar
is
je zegt,
stilgevallen.
In 1944 koppelen ze de waarde van de dollar aan, aan goud. Ja. Is dat vandaag de dag nog het geval?
Nee. Dat is allemaal opgegeven. Doorheen de tijd zijn die koppelingen aan goud altijd wel een beetje geweest. En dat heeft altijd goed gewerkt, behalve op momenten dat er een wereldoorlog is, bijvoorbeeld. Mm. Wereldoorlog 1 is die koppeling opgegeven en is die terug ingesteld. Wereldoorlog 2 ook weer. En zo heb je bijvoorbeeld de Vietnamoorlog gehad, dat eigenlijk de aanleiding was om te zeggen, kijk, Amerika kon natuurlijk eindeloos veel dollars bijdrukken, want ja, zij waren de wereldmunt geworden. En de rest van de handelspartners die vertrouwden dat niet, het vertrouwen ging weg. En Amerika had zeer veel geld en goud nodig voor zijn oorlog in Vietnam te financieren. En toen is dat opgegeven, want ja, dat hele systeem, dat kan maar werken als er vertrouwen is. En als je niet op het niveau van Amerika, ja, eindeloos veel dollars kan drukken, want dan voelt vooral Frankrijk zich benadeeld en daardoor is dat geëxplodeerd.
Maar dus tot ze dat hebben afgeschaft, was alle cashgeld in omloop, moest gewaarborgd worden door goud. Dat werd zo toch...
Zo kan je het stellen, dat klopt. Ja, dat klopt. En dat is op zich een stabiel systeem, totdat het niet meer stabiel is. Ja, en als er dan een oorlog komt, dan moet je die financieren. Want het probleem in de Eerste Wereldoorlog was bijvoorbeeld dat de eerste schattingen waren dat de overheid maar een oorlog van 1,5 tot 2 maanden kon financieren. Ja, omdat er dan was het geld op, er was gebonden aan goud. En ja, dan heb je dan toch nog opgegeven zodanig dat we langer oorlog hebben kunnen voeren. En dan eigenlijk wil dat zeggen dat je een goed systeem hebt dat werkt, maar dat de uitzondering erin is dat we eventjes in de ijskast stoppen om het daarna weer uit te halen. Ja. En als je dan zegt, dat is super interessant, kopen. Toen de dollar en het goud ontkoppeld zijn door Nixon, ja, dat was eigenlijk een beetje een experiment. Men dacht dat het wel weer ging terugkeren. Omdat, ja, dat kon toch niet bestaan. Een systeem dat niet gekoppeld was aan goud, ja, dat is al duizenden jaren zo. En toch heeft dat stand gehouden. En dat is waarom ik zeg, de dollar als wereldmunt is eigenlijk het nieuwe goud geworden.
Maar wil dat dan zeggen dat sinds die ontkoppeling dat er triljoenen dollars zijn bijgedrukt zonder dat daar eigenlijk een soort tegengewicht zit?
Helemaal, klopt.
Is dat niet gevaarlijk, Tom?
Dat is waar we vandaag zitten. Hè. In de uitzending met Geert Noels ga je dat ook wel hebben besproken.
Die inflatie.
Je krijgt inflatie als je... eigenlijk, de economie is een grote gieter. Hè. Hoe meer je daar geld ingiet in de vorm van water, hoe meer eruit komt. En hoe meer eruit komt, hoe natter alles wordt. Dus dat is een gesloten systeem, maar je blijft daar geld aan toevoegen. En dat is per definitie een onzekerheid. En dat is waarom goud vandaag nog altijd... ja, interessant is en gebruikt wordt als bescherming. En we zeiden er straks al, de centrale banken willen zich beschermen met zekerheid van goud in hun kluizen. Bij beleggers is dat eigenlijk niet anders.
Het is daarnet al gevallen. Dat goud ligt ergens.
Ja.
Die 175.000 ton die ooit al is naar boven gehaald, dat ligt heel veel in kluisjes of bij mensen thuis in juwelendoosjes. Maar er zijn dus ook op deze wereld plekken waar heel veel goud samen ligt van die centrale banken van landen.
Ja, klopt.
Wat zijn zo van die plekken? Je hebt er net al gezegd, Londen.
Ja, Londen heeft zeer grote kluizen. En dat, je moet daarvoor teruggaan naar vroeger. Hè. Wie waren de grote wereldmachten? Wie heeft het goud gaan plunderen in Zuid-Amerika?
De Britten.
Voilà. En daar zie je dan natuurlijk ook dat daar de grote goudkluizen zitten. Maar Amerika heeft, hè, wat we er straks besproken hebben, met die koppeling van het goud en de dollar, heeft daar ook wel zijn goud verzameld. Want daar was, en daar is een lange periode, nog altijd vandaag, mag je dat niet zomaar bezitten. Dus ze hebben eigenlijk een bepaald moment gezegd, al het goud komt naar de centrale banken. Ja. En dat laat ons toe, dus om die dollar zo sterk te maken. En dat goud ligt in Fort Knox.
Dat is toch een legendarische plek. James Bond is daar ooit binnengeraakt, dacht ik.
Ik denk, ja, waarschijnlijk ook wel. En ik denk een paar van de superheroes van Marvel ook wel, waarschijnlijk. Ja. Maar dat ligt massaal veel goud in Fort Knox. En dat ligt daar allemaal in staven. Opgestapeld.
En hoe raak je daar binnen?
Niet. Niet. Misschien dat Joe Biden, bij zijn terugkeer naar de VS, daar wel even kan passen. Maar ik denk zelfs hij ook niet.
Dus je kan niet naar daar gaan. Je kan dat niet hacken. Dat is een oninneembare burcht. Is dat dan het meest beveiligde gebouw ter wereld?
Ja, men zegt dat het effectief zo het meest beveiligd is overal. Ja. Daar zijn ook geen begeleide tours naartoe met bussen of zo.
Vonden,
dus klopt, daar kan je niet aan. Maar ja, in dus Londen ook. Maar je hebt nog veel andere plaatsen waar goud gestoken wordt, hè. Dus dat is dan niet onder het parlement, maar wel bijvoorbeeld, en dat is nu actueel in Rusland, de Bank of Moskou heeft het goud van Rusland. Dus dat is ook heel goed beveiligd, daar raak je natuurlijk ook niet zomaar binnen. Maar het heeft minder de allure van Fort Knox. Hè.
Ja, want dat is ook natuurlijk een beetje de aanleiding waarom we het in weet ik veel over goud willen hebben. Dat wordt nu dikwijls genoemd in die oorlog die nu aan het woeden is. Er wordt gezegd, ja, Rusland heeft zich voorbereid op die oorlog, want heeft massaal goud blijkbaar ingeslagen en zelfs naar Moskou gebracht. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Dat is gestart voornamelijk rond de invasie van de Krim. En sindsdien heeft Rusland veel in goud teruggebracht, maar ook al zijn goudproducenten, wat we er straks zeiden, dus de goudmijnen echt, heeft die heel goed aan het werk gezet, zodanig dat het geproduceerde goud ook naar de centrale bank kwam, om dus zijn blokken goud, zijn goudvoorraad op te bouwen. En dan zie je vandaag waarom dat is. Hè. Ze hebben daar controle over. Ze hebben dat gerepatrieerd uit het buitenland. En ja, ik weet niet of dat interessant is voor dit programma, maar dat gebeurt dus met vliegtuigen en bestelwagentjes onder zeer grote beveiligde transporten.
Dat wordt echt letterlijk naar Moskou in veiligheid gebracht.
Ja, absoluut. En misschien is dat een toffe anekdote, maar in 1980 had India het heel moeilijk. En dan hebben zij, om toch economisch een klein beetje te kunnen doen, veel goud in pand gegeven. En dan is dat verhuisd naar Londen. En dat transport, dat is dus ook gebeurd met vrachtwagens. Toen was er nog geen Instagram en Twitter, dus men wist dat niet zo.
Van India naar Londen met de vrachtwagen?
Ja, dus met de, niet helemaal. Hè. Dus je hebt de bestelwagen, de vrachtwagen, die dan naar het vliegtuig rijdt. Maar het is toen gebeurd dat die vrachtwagen, met veel goud in, onder begeleiding weliswaar, had een lekke band. Dus daar stond op een bepaald moment, rond 1980, een vrachtwagen met gigantisch veel goud in zijn koffer, met een lekke band, op de weg.
Dat is een lastige telefoon naar de baas, zeg.
Ja, absoluut, absoluut. Om maar te zeggen, zo wordt dat verhuisd. En zo is dat dus ook naar Rusland verhuisd. Want ja, de Verenigde Staten zouden nu graag hebben dat Rusland niet aan zijn goud kan, maar ze kunnen aan hun goud. Dus ze zijn wat dat betreft wel zeer voorzienend geweest.
Maar wil het dan zeggen dat Poetin dat goud gaat verkopen en daar fysiek geld voor in de plaats krijgt? Of gaat hij dat nu als waarborg voor de waarde van zijn roebel gebruiken? Hoe zit dat?
Het kan alle twee. Hè. Het kan alle twee. Natuurlijk, als je het gaat verkopen, is het dus iets moeilijker. Ja. Dus dat gaat, en dat kan, als onderpand gebruikt worden. Dan kan je zeggen, kijk, ik zou graag 100 miljard gaan lenen. Ik zeg nu bijvoorbeeld in China. En dat is goed. En dan zeggen ze, kijk, ik heb 100 miljard in mijn kluizen liggen. En dat geef ik als onderpand. En dat is die rode draad die we al bespreken. Dus ik weet niet wat de roebel binnen 2 jaar gaat waard zijn. En ook niet wat de dollar daar waard gaat zijn. Maar die 100 ton, die blijft er. En daarom zeg ik er straks, dat wordt uitgedrukt in kilo's eerder dan in dollars. Ja. 100 ton goud bijvoorbeeld kan verpand worden. En heb je geld en dan kan je iets doen.
Dus zolang dat Poetin die honderden tonnen goud heeft, heeft hij echt nog wel macht om zijn leger te financieren, om zijn land...
Ja, iets te doen. Dat natuurlijk, ooit raakt dat op aan die tempo. Ze hebben trouwens 2300 ton in hun kluizen liggen. Dat is ongeveer 150 miljard dollar in tegenwaarde. En als je dan ziet, de waarde van de roebel is op een bepaald moment zeer veel gedaald vorige maand. Bijna gehalveerd. Maar dat goud bleef evenveel waard.
Tuurlijk. Shirley Bassey of Spandau Ballet?
Shirley Bassey.
Oké. Wacht, hè. Goldfinger. Komt-ie.
The man with the Midas touch. a cold finger beckons you to enter his web of sin. You feel for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. The kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He
Shirley Bassey, Goldfinger in Weet ik veel Overgoud. Door een ongeval is op de E313 van Antwerpen naar Lummen net voorbij Beringen de rechterrijstrook versperd. Hou rekening met meer dan een uur vertraging vanaf Ham. Het is 20 minuten filegolven op de E313 van Lummen naar Antwerpen tussen Herentals Industrie en Antwerpen-Oost. Verder gaat het traag naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeek. Op de Antwerpse ring richting Gent gaat het een kwartier trager tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland komt er ook een kwartier bij vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Berchem.
Op de Parijse beurs, een van de weinige die vandaag open was, was de opwinding zo groot dat de hekken moesten worden gesloten en de politiebewaking verdubbeld. In enkele minuten tijd steeg daar de goudprijs van 57.000 Belgische frank gisteren per kilo tot 70.000. Een stijging van 23 ten 100. Doch dat is nog onder de koers die men in Parijs op de vrije markt verwacht wanneer Washington mocht besluiten tot een embargo op het goud.
Heerlijk momentje uit maart 68, toen ook al goudkoorts, de goudwaarde op de beurzen, die zorgen voor ofwel chaos ofwel gouden tijden. Tom Simons zit bij mij, financieel econoom KBC, en het gaat al 40, 45 minuten over goud, wat een onwaarschijnlijk interessant ding is. Dat niet alleen is het een element in de tabel van Mendeleev, dat hebben we geleerd, van een geoloog van de KU Leuven, maar het is natuurlijk ook dat ding waar heel veel economie aan vasthangt, waar centrale banken van landen leningen op kunnen uitschrijven en zo verder. Waar zelfs op dit moment Rusland een oorlog mee financiert, of toch mee financiert. Tom, we hebben het er net tijdens de plaat, want dat vond ik wel interessant. Het ging over het feit dat goud een analoog ding is, je kan dat vastnemen, maar dat daar eigenlijk toch een soort van virtuele waarde aan vasthangt die op en neer gaat. Kan je dat dan vergelijken met olie? Is dat een rare of een domme vergelijking? Of
nee,
niet
echt. Niet
Want dat
echt
is toch ook een product dat ontgonnen wordt, dat ergens wordt opgepompt.
Absoluut.
En waar een waarde tegenover staat.
Olie wordt ook het zwarte goud genoemd. Hè? Dus wat dat betreft,
voilà,
is het zeker geen domme vraag.
Ja.
Je kan het in zekere zin vergelijken, ja. Met dat verschil dat olie echt een gebruiksproduct is. En ik heb u daar in het begin zo die vier criteria gezegd, waaraan eigenlijk een product dat waardevast is moet voldoen.
Mm-hmm.
Ja, die is niet echt zeer duurzaam, omwille van zijn gebruik. Je kan dat ook niet zo gemakkelijk investeren. Snap je, het voldoet niet aan alle criteria, maar het klopt wel. Het klopt wel. Dus olie zou perfect voorraad kunnen zijn. Je hebt ook strategische olievoorraden die aangehouden worden in Europa en in de VS. In geval van problemen kunnen we daar dan beroep op doen. Dus er zijn zeker analogieën, maar het is qua prijsevolutie en waardevastheid veel minder interessant.
Mm-hmm.
Nu daar olie is bijvoorbeeld veel moeilijker om... Ja, ik kan jou niet betalen in een vat olie, want ja, waar moet je dat dan weer gaan steken?
Ja, ja.
Dus dat maakt het dan wel moeilijker.
Maar, zilver?
Ja, zelfde daar. In het verleden hebben we veel goud en zilver gehad. Hè. De meeste overheden hadden een goud-zilver standaard gebaseerd op alle twee.
Ah, okay.
Maar omdat er dan veel meer goud is gevonden, is dat toch veel meer naar goud gegaan. Dus ja, ook, zilver kan zeker ook voldoen aan. Maar goud is gewoon net iets meer, laten we zeggen, luisterrijk. En goud is ook, als ik het mij goed herinner, maar dat zouden we aan onze geoloog moeten vragen, schaarser. En een schaars goed is vaak ook meer interessant om die waardevastheid en die uniekheid te accentueren.
En dan moeten we het hebben over digitaal goud.
Ja.
Cryptomunten. Klopt dat? Bitcoins, is dat het nieuwe digitale goud? Want ook dat is zelfs iets virtueels waar een virtuele waarde aan vasthangt. Dan wordt het toch helemaal abstract, nee?
De reden waarom je daarover begint is omdat daar van bitcoins, cryptomunten dan vooral, wordt gezegd dat zij, net zoals analoog, klassiek goud, in tijden van paniek en van hoge inflatie, dat ze eigenlijk waardevast zouden zijn.
Ja.
Dus als het slecht gaat, dan kochten wij vroeger goud en nu koop je gewoon bitcoins. Dat is de these. Is dat waar? Het is nog veel te jong, we moeten dat nog zien. Maar we zien wel, zeker recent, als de beurzen en de financiële markten wat in paniek gaan, dat de prijs van bitcoin ook in paniek ging en naar beneden.
Ja.
Dus ja, het is nog veel te vroeg. Het wordt wel gezegd, omdat er, ja, je kan wel zeggen dat als we de centrale banken niet meer vertrouwen, omdat, zoals jij er straks gezegd hebt, Kobe, wij drukken miljarden en miljarden dollars en euro's bij, we vertrouwen de centrale banken niet meer. En dus vluchten we in goud. Maar ja, goud is niet zo evident om in te vluchten.
Nee, nee.
Maar bitcoins wel. Dat is mijn druk op de knop, op jou. Op
jou, ja, kan dat gewoon kopen online.
Voilà.
Ja.
En dat maakt het wel interessant, want dat is eigenlijk een klein beetje de oplossing of de spiegel van het wantrouwen in een wereld waar goud niet meer belangrijk is. En daarom zou bitcoin volgens de these meer waard kunnen worden. Maar of dat zo is nog maar zeer de vraag.
Ja. Dat is een beetje toekomstmuziek. We gaan trouwens binnenkort ook een weet ik veel doen over die NFT's en bitcoins en zo, want daar is heel veel over te vertellen.
Ik stem nu al af op uw programma.
Ja, doen we. Met Jeroen Baart gaan we dat doen. Maar heb ik
weet ik veel
vandaag goed naar jou geluisterd, Tom. We gaan afronden met het weet ik veel examen. Op vraag 1, alsjeblieft.
Kobe, hoe groot is de kubus goud die ooit gedolven is?
Alle goud samen was, ik dacht, 175.000 ton. En als ik me niet vergis, is dat maar een kubus met benen van 20 meter.
Mooi.
Yes.
Zeer goed.
Wacht, dan moet ik nu een jingeltje. Ja, voilà.
Ding, mooi. Goed. We gaan even naar een andere vraag. Lang geleden, je moet diep in je memorie graven. Het eerste gouden muntstuk ooit, wat was dat? En welk dier stond daarop afgebeeld?
Ach ja, je hebt dat verteld. Nee, ben het vergeten.
Het was de Lydia.
Tuurlijk.
De Lydia munt en dat was een leeuw dat daarop stond.
Had ik moeten weten. Sorry. Vraag 3.
Misschien toch iets recenter gaan. En als we dan ongeveer een cijfer en ik geef jou een marge van fout. Hoeveel goud heeft België in goudstaven?
223 ton.
Dat is ongeveer goed genoeg.
Oké, top. Nog één vraagje?
Het is een dubbele vraag. Waar ligt de goudste... hoe noemt de grootste goudkluis ter wereld?
Fort Knox.
En waar ligt Fort Knox?
In Amerika.
In welke staat?
Dat weet ik niet. Doe het toch.
In Kentucky, maar het is toch goed voor mij, hoor.
Super. Tom, zeer bedankt.
Met veel graagte.
En u een fijn weekend.
Je verwarmingsketel onderhouden met Engie?